Wij waren in Efeze 2, waarin vers 1 tot en met 10 gezegd wordt dat wij eertijds wandelden door de misdaden en de zonden, in werken dus die waren naar de eeuw deze wereld. Maar God heeft ons met Christus levend gemaakt opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft, staat er. En voordat daar verder op ingegaan wordt in deze Efezebrief, wordt in de eerste plaats vastgesteld, dat moet men kennelijk eerst weten voordat men komt bij het eigen, bij het eigen normale christelijke leven, om zo te zeggen. Er wordt eerst gezegd, nou ja, wat er boven vers 11 staat, althans in mijn Bijbel, er staat boven heidenen en joden één in Christus. Nou is dat geen nieuws, want er begint Romeinen 1 al mee. Dus dat lijkt me wel duidelijk. Het is net alsof de apostel wist dat ooit een keer later dat onderscheid zou gemaakt worden tussen Messias beleidende Groningers en Messias beleidende Joden, Messias beleidende Zigeuners, wat het maar wezen mag. Er is maar één gemeente van eerstelingen en daarin is geen verschil tussen Jood en Heiden. Dat is trouwens sowieso kenmerkend voor de bedeling waarin wij leven. In de toekomst wordt dat anders, maar dat komt gewoon omdat het Joodse volk, en eigenlijk moet ik zeggen Israël als zodanig, en dat bestaat uit meer dan die twee stammen der Joden, dat in de toekomst na de opname van de gemeente Israël als eerste onder de volkeren op aarde tot geloof zal komen. En het geeft hen ook een positie van eerstgeboorterecht tussen de overige volkeren. En daardoor ontstaat het verschil weer. Dat dat ook van oudsher beloofd is en dus in het Oude Testament genoemd wordt, dat is ook zo. Maar beschouw het maar nu verder als buiten ons onderwerp. Waar het ons om gaat, is dat onder christenen geen verschil bestaat tussen heidenen en joden. Hoe zou het ook kunnen? Want het is een kwestie van afstamming aangaande de natuurlijke mens. En voor ons in elk geval geldt dat wij gestorven, begraven en opgewekt zijn en een ander burgerschap hebben ontvangen, een hemels namelijk. Zodat deze verschillen die er wellicht zijn, zodat we ook daar niet over hoeven te discussiëren, deze verschillen die er wellicht zijn voor ons van nul en geen betekenis zijn. Dat lijkt me toch duidelijk, hè? Dat is wat hier staat en wat er in dat gedeelte ook staat vanaf vers 11... is dat Jood en Heiden nou eenmaal dat het verschil is weggenomen omdat het voor de hand liggende verschil tussen Jood en Heiden bestaat uit de Joodse wet, volgens de Bijbel. In onze dagen is dat niet zo'n sterk argument weer, meer omdat christenen in het algemeen onder de wet schijnen te leven. En dat is dan weer een andere wet dan de Joodse. Het maakt het allemaal reuze gecompliceerd natuurlijk. Maar hier wordt het eenvoudig gezegd. Hier wordt gezegd dat de wet, de vijandschap tussen Jood en Heiden in vers 15 is dat. Dat is de wet der geboden in inzettingen bestaande. Dat die in de Heer Jezus Christus teniet, tot niets gemaakt is. Teniet is gedaan. En daarom bestaat het verschil ook niet. Want de bedoeling was dat Jood en Heiden, dat zijn bij elkaar dus alle mensen, dat Jood en Heiden voor zover één Christus, dat wil zeggen voor zover wedergeboren, één zouden zijn. En daarvan staat dan uiteindelijk in vers 18, want door hem, door Christus namelijk, die onze vrede is, door hem hebben wij beiden, en dat zijn er dan twee, in dit geval twee categorieën, Jood en Heiden uiteraard, hè. Door hem hebben wij beiden de toegang door één geest vanwege dat goddelijke leven, dat leven van Christus in ons. Hebben wij toegang door één geest, in Hebreeën zou dit geheten hebben door één hoge priester, maar dat is volstrekt hetzelfde. Hebben wij de toegang tot de Vader, met als gevolg, zo zijt gij dan dus niet meer vreemdelingen en bijwoners, Jodengenoten, of zoiets. Populaire gedachte hoor, dat wij die uit de heidenen tot geloof komen, toegevoegd worden aan de gelovigen uit de Joden en onder hen een lagere plaats innemen. Heel populair. Dat was het ook weer in Nijkerk. Ja, oké. Goed. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en genoten van het huis Gods. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar zo lees ik hem liever. Want in het woord huisgenoten zijn we het zelfstandig naamwoord huis kwijtgeraakt. En over het huis gaat het in de volgende verse. Dat is lastig als het hele woord er niet meer staat, hè? Ja. We zijn medeburgers der heiligen en genoten van het huis Gods. Dat wil zeggen, wij maken deel uit van, of althans wij wonen in. Maar het is symboliek en dus is het gewoon hetzelfde. Wij maken deel uit van het huis Gods. En onthoud daarbij dat huis in de Bijbel ook gewoon de betekenis heeft van volk. In het Nederlands ook hoor, maar vooruit. Hè. Een volk. We maken deel uit van het volk Gods. In Hebreeën heet het het huis Gods welke gij zijt. Gezegd tot gelovigen uiteraard. We maken deel uit van het huis Gods. Een huis, maar ik zeg het niet voor niks. Een huis, vers 20, gebouwd op het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. Een van die apostelen was tentenmaker, maar voor de rest waren ze allemaal fundamentleggers, dat weet u, hè? Fundamentleggers. Daarom hebben we ze niet meer nodig. Nee, broeder Kramer, ben je wel eens een fundamentlegger tegengekomen in je werk? Hij was dakdekker. Ik weet niet wanneer en hoe lang en hoe dan ook, maar ik weet ook niet wat voor daken, maar dat heb ik onthouden. Dakdekker. Thijs, oh ja, die dakdekker. Ja. Die fundamentleggers zijn dan heus al lang weg. En het fundament van dat huis, van de gemeente, is gelegd uiteraard in die eerste generatie van het christendom, om zo te zeggen. Toen er ook nog geen nieuwtestamentische bijbelboeken waren, was alleen Genesis tot en met Malachi. Dus na de opstanding van de Heer Jezus zijn alsnog deze zogenoemde nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven. Die nieuwtestamentisch zijn niet vanwege hun inhoud, maar omdat ze geschreven zijn in de dagen van het Nieuwe Testament. Heb u die nog? Maar apostelen en profeten hebben wij niet meer. Nou ja, en omdat we ze niet hebben, is er een vacature naar het schijn. Dus er zijn allerlei figuren die zich daarvoor aanmelden, zal ik maar zeggen. En die zichzelf tot apostel of profeten benoemen. Of ze laten anderen dat doen. Maar er is duidelijk behoefte aan naar het schijn. Weet je hoe dat komt, dat er behoefte is aan apostelen en profeten? Omdat ze eerst de Bijbel verstopt hebben. En net zo lang hebben overgeschreven en vertaald en herverteld tot niemand er weer wat van snapt. En het duidelijk ook niet meer het woord van God is. Ze hebben nog gelijk ook. Wat moeten we nu? We hebben de Bijbel afgeschaft, dus nu hebben we apostelen en profeten nodig. Maar we hebben ze niet nodig, we hebben een Bijbel. Het fundament is gelegd. Dat huis Gods, die gemeente is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. Dat staat niet hier, maar dat staat in 1 Korinthe 3. Ja. Een huis dus, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Een huis waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Ik hoop dat u het goed volgt. Want ik probeer u toch voor te houden dat de uiterste hoeksteen niet de steen is ergens in het fundament. Maar het is de laatste steen van het bouwwerk. Uiterste hoek wil zeggen de nok. De top van het bouwwerk. Hij is de laatste steen. Dat Christus ook beschouwd wordt als de eerste steen, dat is waar. Maar dan is hij in zijn geheel het hele fundament en niet maar een hoeksteen ervan. Wat dat ook wezen mogen. Soms denk ik dat men hoeksteen heeft uitgevonden alleen maar om het woord uit de Bijbel te verklaren. Maar ja, ik ben geen bouwvakker, dus dat weet ik niet zeker. Maar vooruit, hè. Maar de uiterste hoek is de steen die tot hoofd des hoeks gesteld is uit Psalm 118, geloof ik. Psalm 118, dat is de top van het bouwwerk. Het hoofd, namelijk, dat woord wordt ook gebruikt, het hoofd des hoeks, hoofd dus. En hier wordt dus gezinspeeld op Psalm 118 en nog zo wat schriftplaatsen. Maar het huis is gebouwd op het fundament en van dat huis is Jezus Christus het hoofd, de top. En daarna staat er in welken, want de vertalers zijn gebleven blijkbaar bij het fundament, maar het ging niet over het fundament, het ging over het huis, over de gemeente. En dus had het moeten zijn in, dat staat er ook trouwens in het Grieks, maar ja. In welke, het huis in welke, of Christus in welke, het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. Want het huis wordt geacht te bestaan uit allerlei stenen. De gedachte is aan de tempelbouw, hè. En aan die psalm over de tempelbouwers die de steen verworpen hebben, maar die van Gods wegen, dat wil zeggen van de Heer is het geschied, die van Gods wegen gesteld werd tot hoofd des hoeks. Dat is Psalm 118. En dat is hier, wordt hier toegepast op de gemeente om een goede reden. Daar ging het ook over in Psalm 118. Hè? Over de gemeente. Precies. En dat gebouw wordt samengesteld uit stenen die op merkwaardige wijze zomaar netjes aan elkaar pasten in der tijd. Nou ja, er was wel wat aan gewerkt, maar niet op de bouwplaats. Dus daar waar ze verzameld werden op de bouwplaats, waren de stenen al gevormd zodanig dat ze aan elkaar pasten, want het geluid van de hamers en de houwelen en de beitels mocht niet gehoord worden staan. Het past namelijk. En als het toch gehamerd gaat worden, wil zeggen dat iemand probeert het anders in elkaar te steken dan de bedoeling was. En daar zijn we terecht dus bij de seminars, de cursussen. Ach, dat is natuurlijk te cynisch, dat weet ik wel, maar ik waarschuw u. Hè. Het past al. Het zit al aan elkaar. Wij zijn één in Christus. Het hoeft niet passend gemaakt te worden. Als er wat passend gemaakt moet worden, dan is het in die oude wereld waar nooit iets past. Waar alles altijd krom en scheef is en goed breed mag. Hè. Daar is het allemaal mis. Zonde, maar het is zo. Maar die nieuwe schepping sluit het aan in. Bekwamelijk samengevoegd. Later wordt het nog een keer gezegd in hoofdstuk 4. Dat is in Efeze 4. Waar staat in vers 15. Daar staat dat wij de waarheid zouden betrachten in liefde. En daardoor alleszins zouden opwassen. Opgroeien, dan wel opgebouwd worden. In hem die het hoofd is, hoofd des hoeks, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van het iedereen in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt. Ik denk niet dat u de zin meteen hebt kunnen volgen, maar het mag dan toch wel duidelijk geworden zijn dat er gesproken wordt over de samenvoeging van de gelovigen tot één geheel, tot één lichaam. Eventueel tot één huis, waarvan Christus het hoofd dan wel de uiterste hoek is. Want als wij zouden wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft, Dan is die wandel binnen de gemeenschap van de gelovigen. Dat wil zeggen, in de gemeente. Ik heb het al eerder gezegd, ik zal het nog een paar keer zeggen van de week. Onze verantwoordelijkheid ligt niet buiten, onze verantwoordelijkheid ligt gewoon thuis. En ik bedoel, binnen dat ene huis waarvan wij deel uitmaken, waarin wij betrokken zijn en waarin wij wis en waarachtig wel verantwoording dragen. Sommigen denken dat ze dan niet vrij zijn, maar ik moet u zeggen, dan mankeert er toch echt ergens iets in hun hart. Echt wel. Dan hebben ze niet voldoende de waarheid betracht. Maar we hebben het er misschien nog over. Terug naar Efeze 2. Bekwamelijk samengevoegd zijnde, was dat huis op tot een, of groeit dat op, of wordt het opgebouwd, hoe je het maar zegt, tot een heilige tempel in den Heere. Dat wil zeggen, wij zijn in de Heer, wij zijn in Christus, en gezamenlijk vormen wij, of zijn bezig te vormen, kan ook nog, maar gezamenlijk vormen wij één huis. Maar als het een huis des Heren is, hebben wij daar een korter woord voor. Dan heet het een tempel. Een huis des Heren. Het huis Gods. Een tempel. Het volgende punt is dan altijd dat de tempel een priesterlijk huis is. Tegenover het paleis, hetgeen een koninklijk huis is. Maar als wij een tempel zijn, zijn wij dus een priesterlijk volk, een volk van priesters. En priesters hebben een betrekking. En daarmee dus een betrekking, ja. En daarmee dus een dienst, daarmee een verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de priesters was in het Oude Testament al, en daar vinden we dus de illustraties. Dat was in het Oude Testament al. Ze waren verantwoordelijk voor het woord van God. Ik bedoel, niet iedereen had een Bijbel. De boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, zal ik maar zeggen. Het boek zelf trouwens ook niet. Alleen losse boekrollen, voor wat het maar waard was. Maar als men iets over het woord van God wilde weten, dan moest men terecht kunnen bij de priesters, die voor dat doel ook verspreid leefden onder de overige 12 stammen van Israël. En wij in onze dagen zijn een priesterlijk volk, in principe verspreid over heel de wereld. En als iemand op zoek is naar de waarheid, of zullen we gewoon zeggen naar het woord van God, zou zo iemand bij ons terecht moeten kunnen. En dus schreef Petrus dat wij altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Een priesterlijke functie. Daarmee hield het niet op, want er zat nog veel meer aan dienst aan vast. Maar het belangrijkste was inderdaad het betrachten van de waarheid. Het handhaven, om zo te zeggen, van het woord van God, dat is de priesterlijke functie. En zelfs meer in het bijzonder de hoge priesterlijke functie. Ook dus de hogepriesterlijke functie van Christus die ons dit woord bedient. Goed. Een heilige tempel. Daarna vers 22 nog een keer. In welke ook gij, dus niet alleen de gelovigen uit de Joden, maar ook de gelovigen uit de heidenen, want daar ging het om, hè. In welke ook gij, mede, samen met de gelovigen uit de Joden, gebouwd wordt tot een woonstede, gesticht wordt kan ook, hè, want dat woord bouwen wordt bij gelegenheid vertaald met stichten en andersom. Een bouwwerk is een stichting en een stichting is een bouwwerk. En volgens de notaris, je kunt het straks navragen bij de notaris, volgens de notaris worden gebouwen niet gebouwd, maar ze worden gesticht. Gesticht, huizen worden gesticht. Mensen maar zelden. Nou ja, toch. Een bouwsel. U weet wel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Dat is niet alle dingen bouwen op. Impliceren dat weliswaar alle dingen geoorloofd zijn, maar de dingen die niet opbouwend zijn, kun je beter nalaten. Niet omdat het verboden is, maar omdat het niet bijdraagt aan het werk van de Heer. Het stichtende, het opbouwende werk van de Heer. Op welke, of in welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonsteden, een huis dus, van God, een tempel dus opnieuw, en dan in de geest. Ik persoonlijk ben altijd geneigd dat geest daar met een kleine letter te schrijven, want ik denk dat het gewoon betekent een geestelijke woonsteden Gods. Nou ja, dat is het, een geestelijke tempel. Dat staat niet hier, dat staat in 1 Petrus. vind je dezelfde uiteenzetting. Wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene levende steen. En we worden gebouwd tot een geestelijk huis, tot een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. Het is precies dezelfde waarheid, dus leg het ernaast. Dat was 1 Petrus 2. Goed. Dat moet men dus kennelijk eerst weten. Want voordat we aan zo'n wandel beginnen, moeten we weten waar de beperkingen liggen. En de beperkingen liggen dus binnen de gemeente. Dat wil zeggen de gemeente zelf, dat huis is onze beperking. We hebben een verantwoordelijkheid, een specifieke, en die is gebonden aan een bepaalde maat. Dat is een ander woord voor norm. En het normale christelijke leven speelt zich af binnen bepaalde grenzen. Binnen bepaalde normen. In ieder geval wordt het beperkt tot binnen de gemeente. En daarna hebben we nog, maar daar kom ik later op, hebben we nog onze eigen individuele beperkingen. Binnen die gemeente. Maar ook het gezamenlijk werk van de gelovigen is een werk binnen. Nou, binnen is misschien niet goed, maar laat ik dan zeggen ten behoeve van de gemeente. Dat in elk geval. Maar goed, dat heb ik al eerder genoemd, dus ik ga daar verder niet op in. Maar nu laat ik dit hoofdstuk verder los. U weet, in hoofdstuk 3 krijg je nog hoofdstuk 3 krijg je nog een uiteenzetting over dat deze gemeentelijke waarheid een andere is dan wat in het Oude Testament geopenbaard is geworden. Dat wil niet zeggen dat het in het Oude Testament niet gevonden wordt. Maar het wil zeggen dat het daar verborgen is. Je kunt het daar dus wel degelijk terugvinden. Maar de situatie waarin wij ons bevinden is totaal anders dan die onder het oude verbond. Onder het oude verbond gaat het om een oude schepping, maar wij zijn nieuwe scheppingen geworden. Dat is het verschil. En de strekking van Efeze 3 is niet maar een theoretische, alleen maar over hoe dat zit met bedelingen, hoewel het daarover gaat, maar het gaat meer specifiek, en dat is ook de aanleiding natuurlijk, gaat er meer specifiek over dat onze situatie niet ontleend moet worden aan het Oude Testament als zodanig. Dat was een totaal andere, dat was onder de heerschappij van de wet. En wij leven onder de bedeling, 3 vers 2 van Efeze, de huishouding, weet u nog, de heerschappij, inshallah, de heerschappij van de genade. Paulus zegt, dat is wat ik predik. En daarna pas komen we in hoofdstuk 4 en 5 en 6 terecht, waar we meer in bijzonder betrokken worden bij onze eigen persoonlijke omstandigheden en verantwoordelijkheden. Maar eerst gaat het om het collectief waarvan wij deel uitmaken. En dan blader ik terug naar Romeinen 6, omdat we daar ook uitgebreid waren. Romeinen hoofdstuk 6, hetzelfde verhaal, met Christus levend gemaakt en dus niet meer levend onder de heerschappij van de zonde of van de wet. Want staat er, wij zijn in Christus gedoopt en hebben dus deel aan zijn positie, omstandigheden, zegeningen en wat het allemaal was. Daarom zouden we onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Ook na Romeinen 6... waarvan ik het laatste deel dan niet specifiek besproken heb, maar het is niks anders dan een nadere uiteenzetting van wat reeds gezegd is. Maar ook hierna krijg je eerst een paar hoofdstukken er tussendoor. En ik bedoel met name dan ook hoofdstuk 8 en zeker 9 tot en met 11, die ons een uiteenzetting voorhouden, inderdaad over onze tegenwoordige bedeling, die niet dezelfde is van die onder het oude verbond, maar integendeel een situatie onder het nieuwe verbond, terwijl Israël nog ongelovig is en inmiddels niet meer Ami, wat het onder het oude verbond officieel wel was. En daar wordt uiteen gezet dat Ami, dat wil zeggen volk van God, mijn volk letterlijk, dat is niet het Joodse volk, dat is niet Israël als zodanig, maar het is in de praktijk de gemeente. Het zijn wij. Namelijk, en wat de Joden betreft, ze zijn vijanden aangaan het evangelie. En wat ons betreft, ze zijn beminden om der vaderen wil. En daarom brengen we ze het evangelie. Daar staan zij vijandig tegenover, maar wij zijn hun vrienden, wij weten dat ze dat nodig hebben. Toch? Nou ja. Maar dat is hoofdstuk 9 tot en met 11. En dan neemt hoofdstuk 12 van Romeinen de draad weer op. En begint dus weer met: ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Maar ja, dat is een variant van Romeinen hoofdstuk 6. Dat gij uw leden stelt tot wapenen der gerechtigheid. Beschikbaar stelt voor de dienst aan God. Maar voor je kunt weten wat de Heer van je persoonlijk wil, hoe je eigen loopbaan eruit ziet, moet je eerst weten wat God in deze tijd doet. Je bent er ook maar een onbelangrijk onderdeeltje van. Door te weten waar God mee bezig is en waar binnen je eventueel een plaats krijgt. Zie? Dus eerst het geheel en dan pas het individu. Dat is waar het over gaat. In Romeinen 6 lazen wij trouwens in vers 3: weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, en ik heb u toch tamelijk omstandig uitgelegd dat het niet gaat over doop in water, maar over doop in Christus. Dat is een goede reden voor, dat is wat er staat namelijk, doop in Christus. En dat op zich is heel goed mogelijk, omdat er ook zoiets bestaat als doop in Mozes, doop in de zee en wat het maar was, een doop in een wolk. En, want doop betekent niet eens nat worden, betekent ook niet onderdompelen. Het betekent in de eerste plaats één worden met. En de fysieke onderdompeling, om zo te zeggen, is daar een toepassing, dan wel afleiding van, op een laag niveau uiteraard. Hè. Het eerst om de begrippen als zodanig, daarna krijgen ze een praktische en soms nogal tastbare betekenis. En dan kom je terecht bij onderdompelen of doordrenken, want dat wordt het dan toch in de eerste plaats, baptizo. Maar in de eerste plaats is één wording met: wij zijn in Christus Jezus gedoopt. Nou kent u misschien, ik was er niet helemaal op bedacht, maar nou kent u misschien de uitdrukking, dat die is oorspronkelijk van Johannes, de doper, Baptist, hè? Jan Baptist. Ja. Nee, vroeger een klasgenoot van me heette zo, Jan Baptist. Ik weet het niet, later heb ik gedacht, dat zou best wel eens iets met een vondeling kunnen geweest zijn of zo. In de Veenkolonie, weet je wel, de Drentse Veenkolonie, weet je wel. En die hebben ze daarna Baptist genoemd, denk ik. Want de Baptisten waren in de dagen dat er nog turf gestoken werd, zeer actief onder de Veenkolonialen. Nou goed, maar dat even terzijde, heeft er niks mee te maken. Baptist, John de Baptist, Johannes de Doper, die zei: ik doop u met water, maar na mij komt er een die zal u met de Heilige Geest dopen. Soms zei hij er ook bij met vuur, maar vuur is een erkend type van de Heilige Geest, dus vooruit. En daarom staat het er ook niet altijd bij. Met geest dopen. Wij vinden dat een te lange uitdrukking in onze moderne tijd, waarin dat onderwerp populair geworden is. En sindsdien spreekt men over de geestesdoop. Hetgeen ik wel leuk vind, want dan is het toch een tweede naam van geworden en die hadden we juist afgeschaft. Maar vooruit, geestesdoop. Dat woord is een eigen leven gaan leiden. Maar als je het in de Bijbel even nazoekt, dat is snel gebeurd hoor. En ik ga het niet met u doen, ik zeg het gewoon, ik geef u de statistieken. Dat woord, ik zal u met, of hij zal u met geest dopen. Die uitdrukking komt pak een beetje 7 keer in de Bijbel voor. En als ik het goed heb, 6 keer is het steeds opnieuw het citaat van Johannes de Doper. Dus het is elke keer hetzelfde. In Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en met terugwerkende kracht, dat wil zeggen retrospectief in Handelingen. Dat Johannes gezegd had: na mij komt een die zal u met geest dopen. Daarna vinden we de uitdrukking met geest dopen, of welk voorzetsel dan maar gebruikt wordt. Daarbij vinden we nog maar 1 keer terug in heel de rest van het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentische brieven, En dat is wel aardig, want daar wordt verklaard wat er de consequentie van is. Dat wil zeggen, wat de uitwerking is van doop met in door de geest. Wat het betekent mag makkelijk genoeg zijn. Als je met de geest gedoopt wordt of iets dergelijks, betekent het dat je één wordt met de geest, want doop betekent eenwording met. Je krijgt deel aan de geest, dus is het hetzelfde als wedergeboren worden. Vandaar dat iemand die wedergeboren is, dus de Heilige Geest heeft ontvangen. Maar nou ben ik nog een paar dagen verder terug in deze conferentie in Johannes 3. Men moet geboren worden uit geest en wat uit geest geboren is, dat is geest. Je kunt dus ook zeggen, wij mensen hebben, als wij wedergeboren zijn, nieuw leven ontvangen. Maar je kunt ook zeggen, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, want het is precies hetzelfde. En geestesdoop is eenwording met de geest. Maar als je uit de geest geboren bent en je hebt geest ontvangen of je bent geest geworden, ben je toch één met de geest, of niet? Nee, er staat dat de bedoeling is dat elke gelovige met de geest vervuld wordt. Maar dat is een ander ding in de Bijbel. Vol worden met. Hè? Maar geestesdoop is eigenlijk gewoon wedergeboorte. Maar de tekst wordt dus alleen gebruikt in de uitdrukking van Johannes. En daarna nog één keer. Dat is in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Ja. Dus als je buiten de betekenis van doop, namelijk eenwording met een schriftplaats zoekt waar verklaard wordt wat dat eigenlijk is, die geestesdoop, heb je dus echt nog maar één tekst. Dat is 1 Korinthe 12, waarom ook niet? Ik bedoel, er zijn zoveel schriftplaatsen die over hetzelfde spreken, maar deze uitdrukking vind je dus alleen in 1 Korinthe 12, waar staat in vers 13... Want ook wij allen, en niet alleen de leden van de Pinkstergemeente, ja, dat is toch de kortste manier om het te zeggen, ook wij allen zijn door één geest tot één, of in, want tot en in, dat zijn overlappende begrippen. En dikwijls staat er in de grondtekst ook in, en dan is het vertaald met tot en andersom. Dat is een beetje lastig. De Engelsen hebben wel een woord dat er helemaal overheen gaat, dat is into. Dat is tot en in. En wij moeten altijd een keuze maken, maar u weet wat het betekent. Wij zijn door één geest tot of in één lichaam gedoopt. Hoezo? Nou, dat is makkelijk genoeg. We hebben geest ontvangen, namelijk leven, van Christus. En als in u en in mij het leven van Christus is, zijn wij dus te beschouwen als het lichaam van Christus. Want de leden van één lichaam zijn leden van één lichaam, omdat in die verschillende leden hetzelfde leven werkt en is. Moeilijker is hij niet. Noem nog eens een ander woord voor leven. Als je het over lichaam hebt, dan heb je dat meteen bij de hand. Het andere woord, bloed. En de leden van één lichaam horen bij elkaar, zijn één lichaam, omdat datzelfde bloed door al die verschillende leden stroomt. En als dat niet meer het geval is door omstandigheden, dan vallen de desbetreffende lichaamsdelen er vanzelf af. Ja, het is niet zo smakelijk dat verhaal, maar het is wel zo. Goed. Wij zijn allen, door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij, ja, nou weten we het wel hoor. Het zij Joden, het zij Grieken, zie je hoe vaak het er staat. Ik doe het er helemaal niet om. Het gaat me daar helemaal niet over. En hoe vaak ik toch die schriftplaatsen tegenkom. Hè? Het zij Joden, het zij Grieken, in de zin van heidenen. Het zij dienstknechten, het zij vrije. Kortom, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Dan wel, wij zijn allen tot of in één geest gedrenkt. Leuk, hè? Dat woord gedrenkt komt het dichtst bij de betekenis van baptizo. Doordrenkt namelijk. We zijn allen van één en datzelfde leven doordrenkt. En daarom horen wij tot één en hetzelfde lichaam. In de echte betekenis van het woord lichaam. Want lichaam is niet noodzakelijk een biologisch lichaam, om zo te zeggen. Maar het kan ook een organisatie zijn, hoor. Dat heet ook lichaam. Een organisatie met een centraal bestuur, gezag, heet ook een lichaam. Een lichaam heet een lichaam omdat het samengesteld is tot eenheid, maar uit verscheidenheid. En de verscheidenheid die eenheid maakt, die heet lichaam. Ook niet alleen in de biologie, ook in de wiskunde trouwens. Maar vooruit, je moet het maar weten. En wij allen zijn één lichaam, omdat wij hetzelfde leven hebben ontvangen. En dit wordt hier naar voren gebracht in deze brief aan de Corinthiërs. Corinthiërs die zich kenmerkten blijkbaar, want het blijkt uit de inhoud van de brief, door verscheidenheid. Dat is de nette uitdrukking. Zij kenmerkten zich door scheuringen, heet dat. Door verschillen. Er waren nogal wat verschillen. Enzovoort. Ze hadden ruzie met elkaar. Ze sleepten elkaar voor het gerecht en al dat soort zaken meer. Het was grote oneenigheid. En Paulus pakt die oneenigheid, al dat verschil bij elkaar, en geeft daar een positieve draai aan. En zegt, ja, dat we verschillend zijn, dat is inderdaad zo. Maar daar is niks mee mis. Waar het over gaat is dat hoe verschillend wij ook zijn, wij behoren tot die eenheid. En dat moet je weten om vervolgens daarin ook te kunnen wandelen, om dat te begrijpen. Natuurlijk is er verschil. Laat dat maar zo zijn, dat geeft niks. Fundamenteel is dat wij één zijn in Christus. En onze wandel zou erop gericht zijn om die eenheid die van Gods wegen tot stand gebracht is, om die ook te bewaren. Dat is Efeze hoofdstuk 4, de eerste verse. Dat u benaastigt om te bewaren de eenheid des geestes, geestelijke eenheid, door de band des vredes, door het nieuwe verbond feitelijk, het verbond des vredes. Kortom, voordat gesproken wordt over de individuele positie van de gelovigen, wordt gesproken over het collectief. Over de gemeente als zodanig. Want wij zijn wedergeboren, maar wel degelijk binnen een huisgezin. Binnen een familie. Binnen een volk waarin wij ook een bepaalde positie zouden innemen. Niet meteen, want je geeft baby's geen verantwoordelijkheden. Dat moeten ze leren in de loop der tijd. En de tijd gaat snel, dus vooruit. Nee, pasgeboren kinderkens, hebben we gelezen, zouden zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk. Geef ze de tijd. Daarna komt het vanzelf wel. En met vanzelf bedoel ik ook vanzelf. Alleen soms moet je ze wat bijbrengen om het een en ander in goede banen te leiden. Heb je net de kinderen? Geen probleem. Gefeliciteerd. Het ging dus vanzelf. Hè? In vele gevallen gaat het niet zo heel vanzelf, moeten geremd en gestuurd worden. En nou ja, goed, dat heb je soms. Auto's zijn ook niet altijd helemaal 100%. Dan moet je veel remmen en sturen. Mensen zijn ook niet 100%. Je had ze anders willen hebben, vooral je kinderen. Maar ja, het is niet anders uitgevallen. Hè? Je kon er ook al niks aan doen. Tenminste, dat hoor ik altijd, dat de ouders er ook nooit van konden doen. Dus dat zal dan wel. Maar in ieder geval, het kind groeit op en dan komt er uit wat erin zit. Daar ben je in die oude schepping niet altijd gelukkig mee. Toch? En kinderen Gods groeien op, worden gevoed met het woord. En normaal gesproken, normaal, daar praten we over, normaal is dat er daarna ook uitkomt wat erin zit. Nou ja. Tenzij het tegengewerkt wordt. Tenzij er weer zijn die het beter weten dan de Heer zelf. Tenzij er anderen zijn die als hoofd van de gemeente willen optreden. Het zij universeel, dan wel mondiaal, dan wel plaatselijk, lokaal. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, daar is christendom vol mee, met dat soort gedoe. Dan wordt het werk van de Heer dus per definitie onderdrukt. Omdat het naar de mens niet uitkomt. Omdat het niet past in de cultuur, wat dat ook wezen mogen. Want cultuur, het is een mooi ding, maar het gaat heel snel voorbij. Hè? Het verandert continu. Het is net het milieu, zou ik maar zeggen. Hè? En het klimaat en zo, het verandert constant. Maar goed. Maar de bedoeling is dat het kind eerst leert begrijpen van in welke familie hij geboren is en wat er op grond daarvan van hem verwacht wordt. Ik hoop niet dat ik dat soort dingen moet uitleggen, want ik zou niet weten hoe ik dat doen moest. Nee, maar dat u dat begrijpt, hoe dat zit. En wij als kinderen Gods worden bewust wie wij geworden zijn. Kind van God, eerstelingen van het Nieuwe Verbond, aangesteld tot priesters, geroepen tot koningschap en zoonschap, in bezit van hemels burgerschap. En in de toekomst zullen we daar ook inderdaad lichamelijk aanwezig zijn en van daaruit betrokken zijn in niet alleen in de openbaring, maar zelfs in de heerschappij over het koninkrijk van Christus, want wij zijn lid van de koninklijke familie. Wel een zeer grote koninklijke familie, als u mij vraagt. Maar goed, hè? Maar zo is het toch? En dat is wat eerst uiteengezet wordt. Ook hier in de brief aan die Korintiërs uiteraard. Hè? Daarna spreekt hij ook over de eenheid in de gemeente. Dat heet dan in hoofdstuk 13 de uitnemendheid der liefde. Maar liefde is nou eenmaal gemeenschap. En daar gaat het dus om, hè? De eenheid, het in stand houden van, het bewaren van, dan wel het leven vanuit die geestelijke eenheid die er is. Een eenheid die ook in de praktijk beleefd zal worden. En waaraan al het andere feitelijk ook ondergeschikt is. Maar goed, het is in overeenstemming ook natuurlijk met Johannes 17. Dat noemen wij het hoge priesterlijk gebed. En tot mijn verbijstering las ik jaren terug een kolom van strikt evangelische hand, zelfs van hogere hand zal ik maar zeggen, van een of andere autoriteit om zo te zeggen, die noemde Johannes 17 het onvervulde, het ene onvervulde gebed van de Heer Jezus. En sindsdien wil ik er niks meer mee te maken hebben. Ik denk, nou ja, als het al zover is, jongens, wat zou ik me nog aantrekken van al die instellingen die dan lesgeven in de Bijbel en wat dan ook. Jongen, jongen, jongen. Dat gebed is nou juist wel vervuld. Huh? Wij zijn één. Vader, ik wil dat ze alle één zijn. Toen heeft men het eerst ontkend en toen heeft men de evangelische, of ecumenische, ja, de evangelische alliantie trouwens ook, maar de ecumene bedoelde ik eigenlijk te zeggen, heeft men gesticht enzovoort. Dan moeten al die kerken moeten met elkaar samenkomen om een eenheid te showen aan de wereld, die er niet is, die op kunstmatige wijze via lidmaatschappenlijsten en, niet te vergeten, contributies in stand moet gehouden worden. Hè? Dat is net zoiets als hoe richt ik een multinational op. Mijn vraag is altijd, waar is dat voor nodig? Helemaal. Hè? Maar men ontkent eerst de gemeenschap die er is en gaat hem dan kunstmatig maken. Dat gaat dus nooit wat worden. Hoe goed bedoeld het ook mogen zijn. En je kunt zeggen, ja, misschien begrepen die mensen dat dan niet. Dan zeg ik, dat is nog erger. Dat ze dat niet wisten. Hè? Er staat toch in de Bijbel dat wij één zijn. Eén lichaam, onder één hoofd. Maar ik ben van mening dat elke kerkmuur, en ik bedoel het uiteraard helemaal niet letterlijk, maar dat elke kerkmuur per definitie afbreuk doet aan de eenheid die wij in Christus hebben. Het oprichten van een plaatselijke gemeente is te beschouwen als een scheuring brengen in het praktische, de praktische werking van de gemeente als zodanig. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan is maar de vraag wat je er allemaal onder verstaat. Dus dat laat ik dan maar weer bij u liggen. Maar fundamenteel ligt dat zo. Wij zijn één. We hoeven niet een eenheid te maken. Op geen enkel niveau. Wij zijn dat ene huis. Wij zijn tot één lichaam gedoopt. Alleen daarna blijf je zitten met je plaatselijke kerkgenootschap, met zijn statuut en zijn kerkrecht enzovoort. Want dat heb je dan op, van de ene moment op het andere afgeschaft. Ja, het zij zo. Ik kan er ook niks aan doen. Ik zou het niet willen trouwens, maar laat maar. Ik ben van mening dat het niet nodig is. Ik ben van mijn leven nog nooit lid geweest van een kerkgenootschap. Ik zou niet weten waarvoor het nodig was. Mijn vader ook niet trouwens. En mijn grootvader maar heel even. Toen was het gauw over. Ik bedoel maar, dat is nergens voor nodig. We zijn leden van het lichaam van Christus. We hebben daarin een plaats. Daarin hebben wij een hoofd en die is in staat om de gang van zaken in dat lichaam te besturen, dan wel te coördineren. Te leiden, wat voor uitdrukking hebben we nog meer. Maar in ieder geval, dat is wat hij doet. Alleen wij weten niet hoe hij dat doet. En we hadden toch wel graag inspraak willen hebben. We willen toch wel graag weten of hij het goed doet of niet. In militaire dienst geweest nog. Ik wel. Je kreeg altijd opdracht, die had geen flauw idee waar het voor diende. En dan werd er gezegd, dat doet er niet toe. Daar zijn anderen voor die dat uitmaken. In de praktijk diende het ook nergens anders toe dan voor dit doel. Dat je moest leren iets te doen zonder dat je wist waar het voor nodig was. Zodat het in ieder geval niet ter discussie gesteld wordt. Want als je altijd inspraak moet hebben, kan je de oorlog niet winnen. En met inspraak en land besturen is ook volstrekt onmogelijk. Het lijkt mij dat Nederland daar toch wel een tamelijk karikaturaal voorbeeld van is. Een volstrekt onbestuurbaar land. Eenvoudig omdat iedereen die een grote mond heeft daar wat te vertellen heeft. En het zaakje kan remmen of bijsturen of wat het maar is of zo. Dus absoluut niet te doen. Omdat geen autoriteit meer erkend wordt. En wij als kinderen gods, wij kennen zo'n autoriteit, die autoriteit is Christus zelf. Of meer praktisch dan, minder mystiek, de autoriteit is dat woord van God. En dat is duidelijk genoeg. En die zegt, in de eerste plaats tot u en mij, dat wij leden geworden zijn van één volk, meer specifiek van één lichaam. In Efeze 4 hebben we daar ook al over gelezen. Het hele lichaam wast op in Christus. In de Romeinen komen we dat later ook tegen. Nou ja, niet later, we komen het nu tegen, want ik ga daar eerst naartoe toch. Ik denk dat het nuttig is om bij dit soort zaken altijd te beginnen bij de Romeinenbrief. Dat is de basis voor heel de rest van het Nieuwe Testament feitelijk. In de eerste plaats nog maar even terug naar Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6, waar in het laatste deel van het hoofdstuk gezegd wordt dat er inderdaad maar twee mogelijkheden zijn. Men stelt zijn leden, zijn lichaam, men stelt het om dienstbaar te zijn aan de ongerechtigheid of aan de gerechtigheid. Eén van de twee. Als men de ongerechtigheid dient, is het resultaat daarvan de dood. Als men de gerechtigheid dient, is het resultaat daarvan het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Dat is het laatste vers waar gesproken wordt over de praktische uitwerking of consequenties van ons leven als zodanig. Je kunt kiezen om gewoon naar wereldse maatstaven te blijven leven. Het resultaat daarvan zal zijn dat er in de praktijk geen gemeenschap is met een levende God of een levende Christus. In de praktijk. Omdat men iets anders zoekt dan wat de Heer in ons zoekt. En als men zich beschikbaar stelt aan de Heer, zal Hij zijn leven in ons leven. En dat is die genadegift Gods, waarover het eind van het hoofdstuk spreekt. Daarna, even heel kort, en voor het gemak. Romeinen 6 zegt, nee, we zijn geen slaven meer van de zonde. Hoofdstuk 7 samenvattend ongeveer zegt, nee, we zijn ook geen slaven van de wet. En het hoofdstuk begint met te zeggen, heel fundamenteel, dat juridisch de wet slechts geldt zo lange tijd als de mens leeft. En als de mens gestorven is, is hij niet meer onder de wet. En aangezien wij met Christus gestorven zijn, zijn we niet meer onder de wet. Punt, einde van het verhaal. Kun je er niet op beroepen, het is ook niet de basis van de christelijke ethiek, dan wel de basis voor het normale christelijke leven. De norm is niet de wet, integendeel. Wat dan wel? Nou ja, dat hebben we nou al uitgebreid benoemd, wat dan wel? De geest. Die geest die wij hebben ontvangen, dat leven dat wij hebben ontvangen, dat is Christus die in ons woont. Hij zou zijn leven in ons leven. Dat is een volmaakt leven, dat is een rechtvaardig leven, dat is een leven zonder zonde. Je zou het alle ruimte moeten geven. Het moet weliswaar groeien, omdat het net verwekt is, om zo te zeggen. Maar in zichzelf is het volmaakt. Geef het de ruimte. Dus je wil beantwoorden aan Gods rechtvaardigheid en aan Gods normen, dan moet je zelf niet zo actief wezen, maar die moet die geest actief in je laten zijn. En je eigen activiteiten zijn activiteiten die voortkomt uit de wil en de werking van die geest die in ons woont. En als je zegt, ja, maar ik merk helemaal niet dat er wat in zit, dan zeg ik, ja, nou ja, dan wordt het misschien toch tijd om langzamerhand toch alsnog maar eens begeerig te worden naar de redelijke onvervalste melk. En wellicht naar de vaste spijs vervolgens. Toch? Er moet wel gevoed worden. Als je kinderen niet voedt, merk je ook niet dat er wat in zit. Dat ze enige aanleg hebben ergens voor of wat dan ook. Moet wel opgroeien. Dat is allemaal in de kiem aanwezig. En wij bekijken het kind na de geboorte en zeggen, het mankeert niks, alles zit erop en eraan. En het is allemaal heel klein, dat vinden we heel leuk, overklein. Maar het is gezond en dat is het dan. Het mankeert niks. Ik moet u zeggen, het mankeert alles nog, want het moet nog... Er zit fundamenteel wel wat in, maar het moet er dan toch nog uitkomen. Wat is de bedoeling? Toch? Nou, zo is men een kind van God. Het is allemaal heel klein nog. Het is ook kwetsbaar, maar het moet de gelegenheid krijgen. En daarom worden baby's verzorgd, gevoed en verzorgd en ook beschermd enzovoorts. En kinderen Gods, mensen die pas tot geloof gekomen zijn, moeten gevoed worden met dat woord van God. Dus ze moeten ook beschermd worden inderdaad. Want er zijn machtige vijanden buiten enzovoort. En zo werkt dat, langzamerhand komt het de ontwikkeling. Wij moeten een baby niet de wet gaan voorlezen. Dat zit helemaal niet op. We zullen toch niet weten waar het over gaat. Er zijn heel wat kinderen, gods, die ik tegenkom. En je haalt zo'n stukje uit de Bijbel voor. En ze zitten anderhalf uur te luisteren. En ze hebben anderhalf uur lang geen flauw idee waar het over gaat. Het is net als dat je een baby krentenbrood voedt. He? Ik zal niet die kant op kijken. Als je een baby krentenbrood voedt, dan komt er... De krenten komen er gewoon zo weer uit, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant, daar gebeurt verder niks mee, heb ik geconstateerd. Het schiet niet echt op. Moet eerst wat anders hebben. Zie? Nou, zo werkt dat. Maar niet onderwijs van de mens zozeer, maar uit het woord, het levende woord, waaruit ook inderdaad de boreling geboren is, om zo te zeggen, verwekt is. Zie? Nou goed, dus Romeinen 8 zegt inderdaad, zoveel als er naar de geest wandelen enzovoort, of zoveel door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. Volwassenen namelijk, want zoon impliceert volwassenheid op zijn minst, hè? En erfrecht natuurlijk. 8 vers 1. Zo is het dan nu geen verdoemenis voor degene, geen veroordeling, tegenovergestelde van rechtvaardiging, hè? Vrijspraak. Zo is het dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zal de discussie over het vers of die tweede helft van het vers er eigenlijk wel staat. Bij nader inzien moet ik u zeggen, ook voor mij bij nader inzien moet ik u zeggen, het maakt geen bal uit, want een paar versen verder staat het wel. In elk geval. De bedoeling is inderdaad dat wij naar de geest wandelen en niet naar het vlees. En als wij naar het vlees wandelen, en voor zover wij naar het vlees wandelen, is dat reeds onder het oordeel Gods. Onder de verdoemenis dus. God keurt het af. Zie. En dus, men zal naar de geest wandelen. Dan vraagt u zich af, wat is dat? Dit is een soort van mystiek of zo. Dan moet je gemediteerd hebben. Begrijp ik ook nooit, want mediteren is aan niks denken, heb ik begrepen. Althans, alles wat men vanuit Oosterse kringen mediteren noemt, is niet ergens aan denken, maar is nergens aan denken. Dus hoe je daar nou wijzer van kunt worden door aan niks te denken, dat moet u me toch nog eens proberen uit te leggen dan. Maar vooruit, hè. Maar het is niet maar een of andere mystiek of zoiets. Het is heel concreet en dat staat er vervolgens ook. Hè? Want wat heet naar de geest wandelen of naar het vlees wandelen, heet in tweede instantie geestelijke dingen bedenken of vleeselijke dingen bedenken. Want onze wandel is in de eerste plaats wat wij denken. Ik heb het eerder geprobeerd van de week u dat uit te leggen. Ik weet nooit of dat lukt en ik weet ook nooit of het dan aan u of aan mij ligt. Maar vooruit, hè. Onze wandel is ons denken, ons leven is onze beleving. Het gaat er niet om wat je aan de buitenkant kunt filmen, het gaat om wat in het hart en in het bewustzijn, in het denken dus is. Hè? En het zoeken van dingen die boven zijn in Colossense 3, heet daar ook in tweede instantie het bedenken van de dingen die boven zijn. En hoe je je gedachten ergens op kunt richten, nou, dat is makkelijk genoeg. Hoe richt je je gedachten op de Heer en op hemelse dingen? Die gaat erover lezen. In zijn woord. Zo werkt dat. Niet in een hoekje gaan zitten, ogen dicht doen, dan ga ik er eens aan zitten denken. Dat wordt elke dag minder, hoor. Nee, je moet je er actief mee bezighouden. Dat is de bedoeling. Zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Hoe doe je dat? Door dat te bedenken. Je gedachten te richten op iets. En dat doe je door erover te lezen of eventueel ernaar te luisteren, uiteraard. Zo werkt dat. En ook als je daarna niet meer leest of niet meer luistert, blijft dat nog door je hoofd spoken. Hetgeen niet het goede woord is natuurlijk. Maar dat blijft dan wel een poosje hangen. Er zijn mensen die op de conferentie hier heel slecht slapen. Ik gun het ze van harte. He? Omdat ze dingen horen die grijpen hen beet. Die houden hun gedachten bezig. Dat is de bedoeling ook. Uiteraard. Nou, zo bedenk je dingen die boven zijn. Ja? Goed. Want dat staat er, hè. De bedoeling is dat het recht der wet vervuld zou worden, Romein 8, vers 4, in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Waarbij dus de geest zijn werk door ons doet. In de eerste plaats door ons denken. Want ons denken, de dingen waaraan wij denken, van mijn part de dingen die wij overdenken, maar het lijkt mij al iets slapper, dacht ik. Maar de dingen waaraan wij denken zijn bepalend voor ons praktische leven. Voor hoe we op omstandigheden in het leven reageren. Want in het hoofd, dit is in hoge mate bepalend voor de aansturing, laten we zeggen, van onze reflexen. Zo werken die dingen. En als je weer met je gedachten bent bij wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft en nog doet en nog zal doen, dan ben je ook makkelijker bereid om zelf dergelijke dingen ook te doen voor anderen. Ze beseft hoe lief de Heer ons heeft voor ons, ondanks wie wij zijn, met al onze tekortkomingen. Als je dat echt bewust bent, dan mag het niet tenminste problemen opleveren om ook andere mensen, broeders en zusters, met hun tekortkomingen enzovoort, die ons irriteren, om die te helpen, om die lief te hebben, te verdragen enzovoort. Dus hoe kom je aan de gezindheid? Daar staat er dan, hè? De gezindheid. Die gezindheid zei u nu, welke ook in Christus Jezus was. Hoe kom je aan de gezindheid van Christus? Nou ja, door te leren wie hij is. Zodat dat in je bewustzijn komt. In je gedachten. En daar conformeer je dan aan. Dat is hij gewoon. Zelfs in de oude schepping werkt het ongeveer zo, hoor. We hebben mensen idolen, jongelui. Die hebben idolen nodig. Dat was in de zin van rolmodellen. In de zin van iemand die ze hoogelijk waarderen en die ze gaan navolgen. Zoals wie ze zich gaan gedragen, ze gaan zich zo kleden enzovoort. Dat is een vorm van opgroeien. Dat bestaat uit imitatie. En zo begint het te opgroeien. Opvoeding is in hoge mate een kwestie van nadoen, van imiteren, van voordoen. Iemand doet voor en anderen doen het na. Of dat als voorbeeld bedoeld is geweest of niet, ja, dat doet nou weinig ter zake. Maar we hebben allemaal onze voorbeelden in het leven, op zijn minst gehad. Dus in fase wellicht. Maar zo werkt dat. Maar wij zijn navolgers van Christus. En we kunnen dat zijn omdat we hem leren kennen uit het woord. En dat kan alleen als wij geestelijke dingen bedenken. Kortom, als we ons voeden, dat is beeldspraak natuurlijk, maar goed, als we ons voeden met dit woord. En waar wij dus geestelijke dingen bedenken en dus geestelijk wandelen. Normaal gesproken is dat één geheel. Vervullen wij het recht dan wel de wet Gods. Want dat was de bedoeling van de schepping. En het komt tot stand niet via de voorschriften van de wet, maar dat is vers 3, dat ik om technische redenen heb overgeslagen. Grammaticaal technisch, ja. Daarom heb ik, het is een lastig vers om te taalkundig goed in elkaar steekt. Dus daarom heb ik het overgeslagen. Maar wat er staat is dat via de wet niet het recht Gods vervuld wordt als zodanig. Maar dat het recht Gods vervuld wordt wanneer het niet meer verplicht wordt opgelegd. Maar wanneer het tot stand komt uit de genade Gods. Via de inwoning van de geest van God. Van binnenuit. En daarom zeg ik, omdat ik geen andere term weet. Dat zou men moeten toestaan, dat zou men ruimte moeten geven, dus in het leven, was de bedoeling. En dat wordt beschouwd, van oudsher, als een risico. En dus bestaat het idee dat het leven met de Heer Jezus Christus een risico is. Je moet het stuur uit handen geven. U weet wel, heel vroeger, geloof ik, maar in sommige kringen nog, zingt men, geef de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. Ik heb er altijd problemen mee gehad, want in gedachten zag ik dat schip dan in de aarde staan. Hè? En als het een aards levensschip was, waarom zou er dan iemand aan het roer moeten staan? Want het ding beweegt voor geen meter. Maar vooruit. Hè? Een beetje kromme teksten, denk ik. Maar het idee is duidelijk genoeg. Hè? Je geeft het stuur uit handen. Zoiets. Je leert ook dan, leerden wij vroeger, je moest alles wat je hebt, moest je opgeven enzovoort. Ja, we begrepen niet wat dat was en bovendien konden wij dat ook niet echt. Later hebben we pas begrepen wat er nou echt mee bedoeld werd, maar dat weet je alleen maar uit ervaring, eerder niet. Dus ik kan het ook niet uitleggen. Je geeft het aan de Heer ter beschikking en gebruikt het. Dat wil zeggen, hij geeft het ons terug, opdat wij het zouden gebruiken voor hem. Dat is niet meer van ons, maar van hem. Maar zo wat. Toen ik jong was, dacht ik altijd, later moet ik een eigen huis hebben, een koophuis. En toen denk ik zo, wat vond ik het heel wat. En al jaren heb ik dat niet meer en ik vind het wel zo prettig. Laat maar huren. Nee, het is niet mijn eigen huis, maar zo wat. Wij zijn hier toch maar tijdelijk. En u weet, koophuizen worden elke 7 jaar doorverkocht. Want sommigen onder ons moeten daarvan leven. Ja, wordt weer doorverkocht. Beste handel is dat. De handel die niet wegloopt, zal ik maar zeggen. Die komt elke 7 jaar gemiddeld terug in de winkel. Nou, enzovoort. Het gaat ook allemaal, wat maakt het ook allemaal uit, hè? En dus zongen wij vroeger ook inderdaad. Alles wat ik heb, heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, doe ik voor mijn meester. En dat is, heb je dan niks? Jawel, dan heb je alles. Toch? Het gaat niet om wat van jou is, het gaat om of het ter beschikking is. Of je er wat mee kunt. Of je er wat mee doet. En als je niet van plan bent er wat mee te doen, geeft de Heer je ook niks. En als je wel wat ze geven, je doet er niks mee, ben je er ook niet blij mee. Toch? Maak je geen zorgen. Dit soort praten, dat maakt het leven vervolgens moeilijk. Maar het dient tot niks. Waar het om gaat, is dat we ons stellen ter beschikking aan de Heer, ons op hem richten, ons met hem bezighouden, ons in hem verdiepen. Dat wil zeggen, zoeken de dingen die boven zijn. Zijn mensen met de mond vol over deel hebben aan de kosmos en deel hebben aan de kosmische energie en al dat soort dingen. Ik laat ze altijd praten, ik vind het bijster interessant, want zij weten niet waar ze het over hebben, wij wel. Hè? Wij maken deel uit van Christus. We zijn daar goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat is die kosmische kracht die in ons werkt. Zie? En die zouden wij zijn werk laten doen. En dan wordt het geen ongeorganiseerde bende. Integendeel. Dan wordt het gecoördineerde werk van Christus, zoals hij dat doet in onze tijd, tot opbouw van een volk voor zijn naam. Je hebt geen keuze als kind, want het is alleen zo, je kunt kiezen, wil je erin betrokken worden of niet? Wil je naar de wil van de Heer wandelen of niet? Zo ja, dan word je betrokken in het werk tot opbouw van de gemeente, ander werk is er niet. En te zeggen, ik kan het niet, dat is onzin. De Heer zegt dat hij ons bekwaam gemaakt heeft. Op alle manieren. Maar uiteindelijk door die geest die in ons woont. En daarover hebben wij het weer morgenochtend.